Onze hulpe zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 68, en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's godgewijde top, met Israëls achtbare vaderen. De vorsten van elks huisgezin, zij trekken aan, hier Benjamin. Schoon klein hij mocht regeren, daar Judas stam die glorie won. Ginds Naftali en Zebulon, om God hun koning te eren. Psalm 68, vers 13. U voor uit het woord des Heren, het welk u kunt vinden in de handelingen der apostelen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Ik noem nu dus handelingen 1, de versen 1 tot en met 12, waarna wij zingen uit Psalm 21 het eerste vers. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen, uw heil zweeft hem voor dogen, en met wat blijde zielen vreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. Psalm 21, vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Op deze heerlijke feestdag, Heren, waarop de kerk van alle eeuwen heeft herdacht, dat gij van de aarde opgenomen zijt in den hemel, heeft het u behaagd om ons en de gelegenheid en de genegenheid te geven ons neer te zetten onder het geklank van uw evangelie. Wat besteedt gij toch een dagelijkse zorg aan ons, niet alleen aan ons lichamelijk, maatschappelijk, maar ook aan ons geestelijk leven. Gij hebt ons welzijn op het oog, Heere, en daarom hebt gij vanmorgen de deuren van uw huis weer opengezet, opdat wij zouden verstaan wat tot onze zaligheid, wat tot onze vrede is dienende. En als we dan ook deze morgen met elkaar, als in de geest willen vertoeven op de Olijfberg, Heere, wil dan harten opheffen uit alles wat ons naar beneden trekt, uit alles wat ons allerhande bekommernissen en zorgen geeft, en geef dat onze harten zich opwaarts in den hemel mogen verheffen, waar als vrucht van het hemelvaartsfeest Christus nu aan de rechterhand God zit, om daar voor zijn kerk te leven en te bidden. Gij zijt immers ten behoeve van uw kerk ten hemel gevaren, opdat uw kerk daarin het zekere bewijs zou hebben dat ze nu met u in den hemel gezet zijn, dat hun leven in Christus verborgen zou zijn bij God, en dat gij daar zou bidden, opdat uw strijdende kerk daarvan de kracht en de troost zou mogen ondervinden. En als er één ding nodig is, heren, dan is het dat we die kracht en die troost in dit vaak zo moeitevolle leven hebben te ondervinden. Want immers als we dat missen, dan staan we alleen in de wereld. Dan staan we op onszelf. Dan hebben we niets waarop we terug kunnen vallen. Dan is het niet dat ons bekend is dat er een getuige is in den hemel die getrouw is en die pleit ten behoeve van zijn wel schuldig, maar dan toch van eeuwigheid reeds beminde volk. En nu bidden we van u, Heere, als ons dat dan ook vreemde zaken zijn, dan zijt ge toch de machtige en de gewillige om in te grijpen. O Heere, doe dat in ons midden, opdat degenen die u niet kennen, voor van u voortaan eens niet meer zonder u zouden kunnen leven. Wil met de kracht van uw geest werken, Heere, opdat niet alleen de prediking het oor zou mogen bereiken, maar bovenal diep in zou dringen in het hart, opdat net als een Lydia acht gegeven werd op hetgeen wat van uw entwege tot ons gezegd, gepredikt zaten worden. Zegen ook, Heere, uw kinderen. U kent ze met hun onderscheidene noden en behoeften. We bidden van u wil hen nabij zijn. En geef bovenal een opwas in het heilig geloof, opdat Christus Jezus, zoals hij niet alleen gestorven, niet alleen opgewekt, maar ook ten hemel is gevaren, beminnelijk en begeerlijk voor het geloofsoog mag worden. Want in hem ligt toch de grond en het fundament der zaligheid. En alleen steunende op hem zullen we de kracht en de troost ook kunnen ervaren van het heerlijk hemelsvaartsfeest. Zegen ook allen die niet met ons konden samenkomen, de zieken, de ouden van dagen. En waar deze dienst door gezonden staat zal worden naar het Julianen ziekenhuis, daar bidden we van u wil ook de zieken, daar allen in uw gunst gedenken. U weet het, Heere, er zullen ernstig zieken zijn. Er zullen er misschien zijn die worstelen met de vrees voor de dood, of die het zo moeilijk en zo zwaar hebben, omdat het kruis zo drukt en zo schrijnt tot in het diepst van hun ziel toe. We bidden van u, wil met die zieken zijn en wil ze de vertroosting van uw woord schenken, opdat ook zij daar in de eenzaamheid de vertroostingen des Heren in rijke mate mogen zoeken, begeren en ontvangen. Wil hem gedenken die geroepen wordt uw woord te prediken, wil hem door uw geest sterken en leiden, opdat hij met alle vrijmoedigheid en blijmoedigheid het heerlijke evangelie van hemelvaart mag verkondigen, opdat we ons tezamen zouden verlustigen en verblijden in die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk zijner handen. We hebben er geen recht op wat we van u vragen, maar wil ons nochtans aanzien in den Heere Jezus Christus, opdat we uit zijn volheid ontvingen genade voor genade. Amen. Het woord van onze tekst voor deze morgen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24e hoofdstuk, de versen 50 tot en met 53. Ik noem dit dus Lucas 24... de versen 50 tot en met 53, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Wanneer u de geschiedenis, het feit dus van hemelvaart, nauwkeurig in het woord van God nagaat, dan is er een ding wat ons bijzonder op moet vallen. En dat is dat in een korte tijd het geloof van de discipelen zo is gewassen dat, hoewel ze de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus moeten missen, en dat betekende voor die discipelen alles, toch verblijd, prijzende den Heere, teruggaan naar Jeruzalem. Dat is een wonder. Want immers, ik heb u daar zo pas Handelingen 1 voorgelezen. En daarin lezen we vlak voor de hemelvaart van Christus, dat de discipelen nog de vraag durven stellen: Heere, zult ge dan nu het koninkrijk weder oprichten? Een bewijs dus dat ze nog niet ten volle genezen waren van de waanvoorstelling die ze altijd hadden gekoesterd, dat Christus hier een aards koninkrijk op zou richten. En als dan enkele ogenblikken, misschien enkele uren daarna, Jezus uit de kring van zijn discipelen opvaart ten hemel, en als dan de ontmoeting met die engelen plaats heeft gevonden daar vlak na de hemelvaart, en ze dus enkele ogenblikken daarna terugkeren naar Jeruzalem, dan zijn ze niet mistroostig, dan zijn ze niet moedeloos, dan zijn ze niet treurig, maar dan lees ik hier in mijn tekstwoord dat ze naar Jeruzalem, dat is naar het hol van de leeuw, terugkeren met grote blijdschap. Wat is dat? Dat komt, geliefden, omdat de kracht van Christus in hen heeft getriumfeerd. Dat komt omdat de discipelen, nee andersom, omdat Jezus afscheid van zijn discipelen als zegenende heeft genomen. En de kracht van die zegen heeft hem de volle, zalige blijdschap des geloofs gegeven. God geve, geliefde, dat we zo hemelvaartsfeest leren vieren door zijn genade. En daarom gaan we deze morgen met elkaar spreken over het hemelvaartsfeest. En in onze tekstwoorden daar vinden we dan ten eerste een gedwongen gemis. In de tweede plaats een gezegend gemis. En ten derde een geprezen gemis. Het hemelvaartsfeest. Dat is, zoals we dat in onze tekstwoorden terugvinden, een gedwongen, een gezegend en een geprezen gemis. Maar voordat we die gedachten met elkaar overdenken, zingen we eerst uit Psalm 47 en daarvan de versen 1, 3 en 4. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te zaam verheugd, zing des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht. Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid over het rond der aard, wijd en zijd vermaard. Het zijn de versen 1, 3 en 4 uit Psalm 47, terwijl u dan intussen tijd de gelegenheid gegeven wordt voor het uitreiken van uw liefdegaven. zult zich misschien nog wel herinneren dat we de laatste zondag, toen we het hadden over de woorden van Jezus, vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, dat we die woorden gesteld hebben in het raam van de droefheid die de harten van de discipelen vervulde, omdat Jezus had gesproken over het afscheid dat hij straks van hen zou moeten nemen. En toen, ach toen geliefde, toen was er droefheid, bittere droefheid in hun hart. Een droefheid die daaruit voortsproot, omdat ze zo diep in hun ziel ervan doordrongen waren dat ze zonder Jezus niet konden leven. Dat was een voorrecht. Want het mag een rijk voorrecht heten, geliefden, wanneer we in ons leven ervan doordrongen zijn dat we zonder hem, die tot nu toe zijn discipelen als de gewillige profeet, maar ook als de barmhartige hoge priester en als die grote koning had geleid, als we zonder hem niet kunnen leven. En daarom, dat was voor de discipelen geen vraag. Want Petrus heeft het immers later uitgesproken: Heere, zonder u kunnen we niet leven. Tot wien zullen we heen gaan? Zo heeft hij er eens van uitgesproken. Wel nu, de discipelen allemaal, zowel Johannes als Petrus, waren er diep van doordrongen dat ze zonder de Heer niet konden leven. Maar er was echter nog een ander geheim. En dat geheim, zou ik willen zeggen, dat moeten de discipelen nog veel dieper leren kennen en verstaan. En dat is dat Jezus niet zonder zijn discipelen, dat is zonder zijn kinderen, kan. Dat kan niet meer. Want immers, van eeuwigheid is hij aan zijn kerk verbonden door de liefde waarmee hij reeds als de zoon des vaders het op zich had genomen om voor hem borg te worden. En in de tijd heeft hij die liefde bewezen door die lange en bange weg van lijden en sterven te doorworstelen. En daarom, de discipelen, zoals al Gods kinderen het dienen te leren, moeten verstaan dat de liefde gefundeerd ligt in de liefde van Christus tot zijn kerk. Dat is het fundament. Dat is de grond. En daarom, geliefden, wanneer we dan vanmorgen met elkaar over dat hemelvaartsfeit onze gedachten willen uitdrukken, dan dienen we nooit te vergeten dat Jezus in de omstandigheden waaronder hij ten hemel vaart uitdrukking geeft, zijn discipelen laat zien hoe hij zijn kerk bemint. Dat blijkt in de allereerste plaats wel wanneer onze tekstwoorden beginnen met de woorden: en hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Hij leidt. Wanneer er gesproken wordt over de leiding van Christus, zoals bijvoorbeeld de discipelen die al 3 jaar lang ondervonden hebben, dan moeten we goed verstaan, dan is dat een leiding geweest die altijd heeft gestaan in het teken van de liefde. Altijd heeft gestaan in het teken van het beste wat voor de discipelen bestemd was. En als daarom nu ook de Heere hen leidt naar Bethanië, dan moet dat voor hem een bewijs zijn dat de Heere onderweg is naar die plaats waar hij het beste voor hen zal openbaar leiden. En dat is niet slaan, dat is ten diepste ook niet eens dwingen, maar als de Heere leidt, geliefden, dan is dat de innerlijke overtuiging, dan is dat de innerlijke overreding waardoor ze hem volgen. Want als er dus hier staat en hij leidde hem tot aan Bethanië, dan lees ik met geen enkel woord dat ze tegengestribbeld hebben. dat ze de gedachte geopperd hebben, wat zal er nu weer gebeuren? Maar dan is die leiding van Christus van die aard geweest, dat ze innerlijk overreed zijn geworden om hem te volgen. Dat is het geheim van de leiding van Christus. En daarom, ze volgen hem. Want de Heere had hem tot nu toe 3 jaar lang geleid. En inderdaad, het waren vaak wonderlijke wegen waar langs hij er leidde. Ze wisten van tevoren niet wat er komen zou, vaak. Al had de Heere hem dan inderdaad wel onderwezen in de weg die ze zouden moeten bewandelen, toch? Ze waren helaas maar al te zeer blind voor de wegen waar langs Christus zijn kerk ook van toen en ook van nu leidt. Dus Jezus leidt zijn discipelen waar naartoe? Dat hij leidt ze naar het hemelvaartsfeest en het hemelvaartsfeest. Het feit. Want er moet scheiding komen. Zoals er eens scheiding moest komen, gelieden, tussen Maria en Christus. Omdat Maria de vleeselijke blamband aan Christus vooraan voorop stelde, zo moet er ook een scheiding plaatsvinden tussen Jezus en zijn discipelen. Opdat ze de woorden die Christus eens tot Thomas sprak, zalig zijn zij die niet zullen gezien en nochtans geloofd hebben, ook zullen gaan beoefenen. Want het geloof van de discipelen, geliefden, dat was van het echte stempel, dat zeer zeker. Maar dat geloof, dat was altijd nog verbonden aan de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. En ik waag het niet om uit te drukken hoe sterk die band aan Christus is geweest en hoezeer die band beïnvloed is geworden, dus door de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. En daarom lag het ook voor de hand dat toen Christus in die paaszaal vlak voor zijn lijden ging spreken over zijn aanstaand vertrek, dat hun harten vervuld waren met bittere droefheid. En als dan nu Jezus hen leidt naar Bethanië, dan zal dus waarheid worden wat hij reeds voorheen had voorspeld. Er zal een gemis intreden in hun leven. En wel het gemis van de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. En daar moeten we niet te gering over denken. Heus niet. Daar moeten we heus niet van denken dat het eigenlijk iets heel gemakkelijks is geweest. Nee, die discipelen, geliefden, en daaruit blijkt de krachtige werking van Christus geest in hun harten, die discipelen hebben iets moeten overwinnen. En Christus overwint in hen de gedachte aan dat vleeselijke koninkrijk, zoals ze vaak vleeselijke gedachten over Jezus werk tot nu toe hebben gehad. En daaruit blijkt dat wanneer Christus hen leidt naar Bethanië, geliefden, dat dit een gemis is dat in een zekere zin gedwongen moet zijn. Ik noemde daarom onze eerste gedachte een gedwongen gemis. Het moet. Het kan niet anders. Waarom niet? Wel, in de eerste plaats moet het omdat Christus ten hemel kan varen. Immers niets is hier op aarde meer dat hem kan binden. Ten eerste, de Vader is bevredigd geworden in het offer van den Zoon. De dood is verslonden tot overwinning en is principieel in zijn kracht gebroken. De poorten der hel zijn door Christus' overwinning gesloten. En de duivel heeft principieel de nederlaag geleden. En daarom kan nog de Vader, omdat hij voldaan is, hem buiten de hemel houden. Dat kan niet en dat hoeft niet meer. De dood kan het niet, de hel kan het niet, het oordeel dat hij moest dragen kan het niet meer. En ook zijn discipelen kunnen Jezus niet van zijn hemelvaart afhouden. Want dat is immers zijn bekroning. Dat is de bekroning van zijn werk. Dat is de luisterrijke kroon die hij zal dragen als hij aanstonds voor de verbaasde ogen van zijn discipelen ter hemel gaat varen. Dat is de bekroning van heel dat werk dat hij vanaf Bethlehem tot nu op de Olijfberg heeft voltooid. En daarom, het is het sluitstuk van zijn werk als hij in de kring van zijn discipelen ten hemel vaart. Het moet dus. Want anders, wanneer Jezus hier op aarde was gebleven, geliefde, dan had de kerk van alle eeuwen nooit een feit, een bewezen feit gehad, dat nu ook voor hem de hemel open is. Want als Christus ten hemel vaart, dan heeft een apostel daar zo schoon van gezegd en heeft ons medegezet in den hemel, in Christus Jezus. En daarom, u moet u dat tafereel daar maar een ogenblik voor ogen stellen. Daar staat Jezus in de kring van zijn discipelen. Dat is wel wonderlijk. Hij is niet in de kring van de wereld. Hij is ook niet in de brede kring van de vele gelovigen in Israël opgevaren. Maar hij is in de kleine kring van zijn 11 discipelen, die immers straks apostelen moeten worden, opgevaren. En als hij dan opvaart ten hemel, geliefden, dan is dat in de allereerste plaats, laten we dat nooit vergeten, het toppunt van de blijdschap voor Christus. Want immers, hier ziet hij in, dat als hij ten hemel stijgt, dat de Vader op hem wacht. De Vader die zijn kind, zijn enige geboren zoon ten op aarde had gezonden, die wacht op zijn kind, het welk alles hier op aarde had gedaan om de kinderen, de geadopteerde, de verkoren kinderen tot de zaligheid te brengen. En daarom, hemelvaartsfeest wil dus in de eerste plaats zeggen feest voor den Heere Jezus Christus. En wie zal het kunnen beschrijven, onder woorden brengen, wat dat voor Jezus middelaarziel is geweest, als hij daar zijn kinderen die daar staan vaarwel gaat zeggen, als hij daar opstijgt en daardoor de onmetelijke ruimte gaat en straks de hemelpoorten geopend ziet en hij daar verwelkomd wordt door het gejubel der engelen en der gezaligden. En, mag ik het met alle eerbied zeggen, waar Jezus in den hemel als middelaar de ontmoeting met den Vader mag hebben. Wie zal dat ooit onder woorden kunnen brengen, wat dat voor den Heere is geweest? En daarom, Jezus moet van zijn discipelen afscheid nemen. De hemelvaart is dus het gedwongen gemis. Maar ook voor de discipelen. Ik heb het reeds gezegd. Hemelvaartsfeest wil niet zeggen dat ze er minder, maar dat ze er beter van worden. Oh, het lijkt wel alsof ze er minder van worden. Als daar hun verbaasde ogen opzien naar de hemel en straks spoedig een wolk Jezus wegneemt van hun gezicht, dan lijkt het alsof ze eenzaam achterblijven. Dan schijnt het alsof ze ongelukkiger zijn dan ooit tevoren. En toch, nee. Want Jezus heeft inderdaad een band doorgesneden. De band van zijn lichamelijke tegenwoordigheid. Maar hij heeft er een andere. Ik zou willen zeggen een zoveel sterkere. Hij heeft er de band van zijn geestelijke tegenwoordigheid voor in de plaats gegeven. Onze catechisme die beschrijft dat zo schoon, als hij ervan zegt dat Christus met zijn godheid, majesteit, genade en geest nooit meer van de zijnen wijkt. En daarom inderdaad, het is maar een handjevol mannen, 11 in getal, die daar staan. En toch, geliefden, ze zijn de rijkste mensen die er op aarde genoemd kunnen worden. Niet alleen omdat ze oog- en oorgetuigen zijn van Christus hemelvaart, maar bovenal omdat zij van nu voortaan staan, altijd zullen blijven staan in de lichtkring van de geestelijke aanwezigheid van Christus. Want immers naar zijn Godheid. En wie zal kunnen zeggen wat dat wil zeggen? Ik zou daarvan kunnen zeggen dat die Godheid alomtegenwoordig is, almachtig is, eeuwig is enzovoort. Wel nu, wie zal het kunnen zeggen wat dat dan voor hen betekent? En wat dat ook voor de kerk van vandaag betekent, dat Christus naar zijn Godheid altijd bij de zijnen is. En daarom zegt onze catechismus het ook zo prachtig, zal hij dus nimmer meer van hen wijken, nimmer meer. Er kunnen geen omstandigheden zijn die Christus nopen of oorzaak geven om van hem te wijken. Hij blijft met zijn Godheid, majesteit. Dat is in het licht van zijn heilig en goddelijk woord. Dat is het testament dat hij hen nagelaten heeft. Dat is waar de majesteitelijke glans op ligt van zijn heerlijk getuigenis. En wel nu, met dat woord blijft hij bij hem en in hem met zijn Godheid, majesteit, genade. En dat is nu juist datgene, geliefden, wat die discipelen en wat die kerk des Heren altijd nodig heeft. Dat is dat God met zijn genade, niet met zijn vloek, dat hebben ze verdiend. Niet met zijn oordeel, ze zijn het dubbel en dwarswaardig. Niet met zijn straf. O geliefden, ge kunt het niet te zeer zeggen dat ze dat dubbel en dwars verdiend hebben of waardig zijn, maar met zijn genade. Wijkt hij nimmer meer van hen. En straks, over een tiental dagen, zal Jezus, die nu opgevaren is ter hemel, het aan zijn kerk ook tonen dat hij met zijn geest nimmer meer van hen wijkt. En daarom dat gemis dat de discipelen moeten ondergaan, dat leek een schrijnend gemis. Het was een gedwongen gemis, maar, en dat is dan onze tweede gedachte, het is echter een gezegend gemis. Christus, zo heb ik zo pas gezegd, die vaart ten hemel in de kring van zijn kerk. De wereld, geliefden, is geen getuige geweest. Ze heeft er niets van gezien. Ze heeft er niets van gehoord. Maar Satan heeft gezidderd en gebeefd. Immers, hij is uit de hemel uitgeworpen. We lezen in het woord van God en ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel nedervallen. Dat wil zeggen, toen Christus zijn triumfwoord uitsprak, het is volbracht, toen is Satan toen voorgoed het recht van toegang tot de hemel ontzegd geworden. Maar nu Christus, geliefden, ten hemel stijgt, nu gaat hij rechtens bezit nemen van de hemel. Waarvoor? In de eerste plaats voor zichzelf. Maar in de tweede plaats ook voor de zijnen die door den Vader uitverkoren zijn, door de Geest levend gemaakt zijn en die door de band des geloofs met hem verenigd zijn geworden. En daarom Jezus stijgt ten hemel te midden van zijn kinderen, opdat ze dus zouden weten dat hij hun ten goede, maar ook hun ten behoeve, ten hemel is gevaar. Maar als ik hier in de tweede plaats spreek over een gezegend gemis, dan bedoelen we daar in het bijzonder mee de wijze waarop de Heere ten hemel is gevaren. Want immers dan staat daar, en zijn handen opheffende, zegende hij hem. Jezus gaat dus zegenend afscheid nemen van zijn discipelen. En daarin is wel op schone wijze geïllustreerd hoe Christus, geliefden, over zijn kinderen denkt. Welke plaats zijn kinderen, allen die hem van den Vader gegeven zijn, allen die door de band des geloofs met hem verenigd zijn, welke plaats zijn kinderen in zijn liefdehart innemen. Zegen. Wij weten dat onder het Oude Testament de priester elke dag, wanneer het volk met de offeranden kwam, in de naam des Heren datzelfde volk na het volbrachte offerande moest zegen. Dat was de priesterlijke zegen die elke dag weer herhaald moest worden. En die herhaling van elke dag, die wees erop dat die zegen van de priester niet geldende, niet altijd durende kracht had. En daarom moest het elke dag herhaald worden. Maar Jezus, als hij van zijn kerk afscheid neemt, dan doet hij dat zegenend. En dan wil daarin gezegd worden dat die zegening altoos, dat is dus eeuwigdurende kracht heeft. Want die zegen, dat is een priesterlijke zegen. En nu weten we uit de Hebreeënbrief, geliefden, dat een priester, die moest medelijden kunnen hebben. Behoorlijk medelijden, zo staat er. Die moest dus in kunnen komen in de behoeften, in de noden, in de begeerte, in de strijd enzovoort van de ander. Die moest één zijn met degenen die daar de offeranden brachten en die hij straks zou moeten zegenen. Nu was dat natuurlijk bij die oud-testamentische priesters maar gebrekkig. Maar hij, die daarvoor de verbaasde ogen van zijn discipelen opvaart, is de volkomene, de volmaakte hoge priester. En die geliefden, die kent de zijn. Hij kent Petrus als een man die bitter bedroefd zou zijn als het laatste woord van Jezus niet de zegen zou geweest zijn. Hij kent Johannes, die met zijn teer gemoed Jezus niet kan missen. Maar hij weet ook precies, geliefde, wat een Thomas, of wat een Filippus, ja, wat alle 11 nodig hebben. Hij kent ze met een onderscheiden karakter. Hij kent ze met een onderscheidene driften. Hij kent ze met een onderscheidene zonden enzovoort. En daarom, als Jezus hier zegenend van zijn discipelen afscheid neemt, dan moet u goed begrijpen, geliefden, dan is dat een zegen die als het ware persoonlijk voor ieder toereikend is. Hij neemt dus priesterlijk zegenend van hen afscheid. Opdat in die zegen, die immers de discipelen wel kenden uit de oud-testamentische eredienst, opdat in die zegen de discipelen zouden weten hoe Jezus over hen denkt. Maar dat geldt niet alleen voor de discipelen van toen, maar dat geldt, geliefden, vandaag aan de dag nog. Want de laatste handeling die dus Christus verricht op aarde is zegenen geweest. En daarom, daarin heeft Christus het bewijs gegeven hoe hij over de zijnen denkt. Hij vloekt ze niet, hebben ze dat dan niet verdiend, inderdaad. Hij scheldt hen niet, hebben ze dat zich dan niet waardig gemaakt, dubbel en dwars, geliefden. Maar het laatste werk wat hij verricht, dat is de zegen geven. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En ik zie die discipelen daar staan, geliefde Jezus. Hij stijgt al hoger en al hoger. Maar hij stijgt terwijl hij zijn handen de zegenende over hen uitspreidt. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wil niet alleen zeggen priesterlijke bewogenheid, geliefden. Maar de discipelen kunnen, mag ik het zo zeggen, in die doorboorde handen als het ware zien. Ze kunnen zien het litteken, het wel overgebleven is van het kruis op Golgotha. Waarin ze dus nog meer een zichtbaar bewijs hebben van zijn kostelijke, blijvende liefde voor hem. Want immers dat teken, dat wijst niet alleen op het priesterlijke, maar dat wijst ook op het borgtochtelijke. Immers als borg en middelaar van zijn kerkvaardigheid en hemel. En waar ze dus nu onder de doorboorde handen van Christus liggen, wil het eigenlijk, mag ik zeggen, figuurlijk uitdrukken, dat die hele kerk, klein en groot, bekommerd of verzekerd, klagend of zingend, dat die hele kerk ligt onder de doorboorde handen van Christus. En daar kan de duivel ze niet meer vandaan krijgen, geliefde. Daar kan de vloek der wet ze niet meer onder vandaan halen. Daar kan de toorn God ze niet meer bereiken. Want Gods kerk ligt onder de zegenende, doorboorde handen van Jezus Christus. En daar ligt ze veilig. Daar is ze beschermd, geliefd. En ik kan me daarom voorstellen dat die discipelen die wonderlijke overgang van dat gemis van Christus lichamelijke tegenwoordigheid daar onverwacht meemaken, dat als ze dan ook opzien naar de hemel, en dat doen ze, en als ze daar inzien in dat geheim, in dat wonderlijke geloofsgeheim, een zegenende Jezus neemt afscheid met zijn doorboorde handen van hen, dat ze daarin, in dat teken, hebben verstaan welke liefde Jezus hen nalaat. Want dat is geloofsgezicht, dat is geloofsgemeenschap voor de discipelen daar geweest, geliefden. Want anders, als dat het niet zou zijn, dan kan ik me niet voorstellen dat als ze straks naar Jeruzalem teruggaan, met grote blijdschap teruggaan. En daarom, daar heeft iets plaatsgevonden in het leven van deze 11 mensen, van deze eenvoudige vissers. En dat wil dit zeggen, ze hebben door het geloof mogen inblikken in het geheim van hemelvaart. Is niet kostelijk dat de kerk, dus die 11 discipelen, maar ook vandaag aan de dag, de kerk ligt onder de doorboorde handen van Christus. Wij weten uit het Oude Testament dat de Heere eens tot zijn volk Israël zei: ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En dat betekent dat die kerk dus bekend is bij de Heere, dat de Heere die kerk altijd voor zich heeft. Maar hier is het nog des te rijker. Hier gaat de Heere als het ware in die zegening uitspreken dat die kerk nu altijd ligt onder de handen van Christus. En dat God zijn kerk altijd aanziet in Christus. Nooit buiten Christus. Want dan, ja, dan kan ze niet voor God bestaan. Want die kerk heeft niets in zichzelf, geliefden, waarmee ze voor de Heere zou kunnen bestaan. Integendeel, ze heeft alles. En ze heeft alles gedaan waarmee ze voor God niet kan bestaan. Waarmee ze voor den Heere verloren ligt en verdoemelijk is en blijft. Maar wanneer hier getekend wordt hoe Christus hemelvaart en hemelvaart, dan geeft hij daar op symbolische wijze te verstaan dat nu die kerk in Christus aangezien wordt door de Heer. En daarom hemelvaartsfeest, geliefde, dat dient te worden, of te zijn, hoe u het maar noemen wilt, het feest voor het geloof. Want hier kan, mag ik het zo zeggen, het geloof inderdaad te gast gaan. Hier kunnen wijde perspectieven voor het leven des geloofs geopend worden. Welke, zal ik er eens een paar noemen? Daar kan in de allereerste plaats gezien worden, geliefden, dat er nu een geopende hemelpoort is. Want Jezus die opvaart ten hemel, die is door de geopende hemelpoort ten hemel gevaar. Die was door Adam gesloten. En wel zo gesloten, dat hij door Adam, nog door een van zijn nakomelingen ooit weer geopend kon worden. Radicaal is die deur toegesloten geworden. Maar als Jezus ten hemel vaart, dan laat hij een geopende hemelpoort achter en zo open dat ze ook nooit meer gesloten kan worden voor allen die de verschijning van Christus lief gehad hebben en die in hem ingeleid zijn geworden door het geloof. Die poort staat dus open. We zingen wel eens, ik zie een poort wijd openstaan. Nu die staat daar in den hemel, geliefden, wagenwijd open. Voor allen die in Christus leren geloven. Voor, dat zijn dus zondaar. Want kijk nu die 11 nog maar eens na. We lezen in de evangelie veel over hen, geliefden. En wat waren het vaak klein gelovigen? Wat waren het vaak zwakke mensen? Wat werd dat geloof van hen vaak geslingerd? Wat kwam de dwaasheid van het ongeloof in hun leven openbaar? In één woord, geliefden. Wat waren het? In zichzelf verlorene en schuldige mensen, meer niet. En toch, Christus opent de hemelpoort voor hem. Ook voor zichzelf. Maar ze zijn in hem begrepen. En daarom, geliefden, als de discipelen, en dat mag ik erbij zeggen, in de tweede plaats opzien naar de hemel. Weet u wat ze dan ook verstaan hebben? Dit, dat er nu ook voor hem een open hemelpoort is. Stefanus, als die gestenigd wordt, wat lezen we dan? Dat hij Jezus ziet aan de rechterhand des vaders. Die ziet dus door de oneindige ruimte heen. Jezus zittende aan de rechterhand des vaders. Door de open hemelpoort. Heb u daar ook wel eens met eerbied gezegd, geliefden, doorheen gekeken? Heb u door die hemelpoort wel eens gezien? Zodat ge verstaan hebt de vrucht van de hemelvaart van Christus. Dat er dus een open hemelpoort is. Waar hij doorgegaan is. Die de grote plaatsbereider is voor de zijnen. Die het immers beloofd heeft. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik wederkom, dan zal ik u allen tot mij nemen. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. O geliefden, dat wil de Heer zijn kerk door het geloof doen verstaan. En daarom is het zo nodig dat we loskomen van de aarde. Of die discipelen waren ook zo aardsgezind, ook in hun geestelijke voorstellingen. En nu brengt de Heer ze in een moment, zou ik haar zeggen, van de aarde naar den hemel. Los van de voorstellingen die ze tot nu toe erop nahielden, laat hij ze door het geloof zien welke zaligheid het is dat Christus ook voor hem ten hemel is gevaren. Een open hemelpoort. Maar nou meer. In de tweede plaats de vrucht van het hemelvaartsfeest is dat er ook is een open troon der genade. We kunnen daarvan op kostelijke wijze lezen in de Hebreeënbrief. Dat die toegang, geliefde, nu geopend is geworden. Ik weet het best, geliefde, wat u zegt. Ja, maar dominee, ik sluit die toegang zelf elke keer weer af, inderdaad. Wij sluiten door onze zonden, door onze afwijkingen enzovoort, die troon der genade altijd weer af. Maar de Heer heeft het nog nooit één keer gedaan. Nooit. Dat doet God niet, maar dat doen wij. Door onze zonden, of door onze biddeloosheid of ongevoeligheid of wat iets meer zij. Maar Christus heeft niet alleen een open hemelpoort, maar ook een open troon der genade voor zijn kerk als vrucht van hemelvaart nagelaten. Zodat het woord van een apostel gehoord kan worden. Zo laat ons dan met alle vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Die staat dag en nacht open voor schuldige en arme zondaar. En God sluit die troon nooit toe. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat Christus ten hemel is gevaren. Die blijft dag en nacht openstaan. En ge zijt er altijd welkom. Dus, als u erover klaagt, geliefde, dat uw gebed niet door kan gaan naar de hemel, dan is dat onze schuld, hoor. Heus. Dan is dat niet de schuld des Heren. Echt niet. En daarom, we hebben wel over onszelf. Maar we zullen nooit over de Heere te klagen hebben. We hebben wel over onze biddeloosheid, behoefteloosheid, ongeloof, onkunde en wat iets meer zij te klagen. Maar over hem zullen we nooit en te nimmer mogen nog kunnen klagen. Die als vrucht van zijn hemelvaart de troon der genade dag en nacht heeft opengelaten. Waar we altijd welkom zijn. En wat is het een kostelijke weldaad. Wanneer we daar veel gebruik van maken. Van die open troon der genade. Die Christus heeft nagelaten. Maar er is nog meer. In de derde plaats. Christus is ter hemel gevaren. Om plaats te bereiden. Voor hem. Die hier in zijn naam geloven. Daar wordt. Op de komst. Van de kerk des Heren in den hemel gerekend. Nog meer. Daar wordt er zelfs op gewacht. Het zij met alle eerbied gezegd. De Vader. Die ziet uitgelieden naar de kinderen. Die hij van eeuwigheid heeft verhoord. De Zoon. Ziet uit naar zijn bruid. En voor wie hij de bruidsprijs heeft betaald. En het is het werk van de Heilige Geest om nu de kerk bereid te maken dat ze beoefenen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Want er wordt plaats bereid in de hemel. Daar wordt dus, zei ik, op hem gerekend die door het geloof in Christus ingelijfd zijn geworden. O, wat zal dat zijn? Nee, dat weet ik niet wat dat wezen zal, natuurlijk niet. Gods woord, geliefde, laat ons, ik zou willen zeggen, zo hier en dan, daar eens een tipje van de sluier, wanneer ze die oplicht, zien wat dat straks zal wezen, als ze bij hem en met hem zullen zijn. En als ze daar hun plaats, die door Christus bereid is geworden, in den hemel zullen ontvangen. Want dan zal ook hun kroningsfeest plaatsvinden. Jezus is gekroond toen hij ten hemel voer. En Gods kinderen zullen straks gekroond worden. Wanneer de volheid des tijds op het eind der dagen aanstaande is. En Christus weder zal komen. Daarom, dat is niet alleen een gedwongen gemis voor de discipelen en voor de kerk van u, maar het is bovenal dus een gezegend gemis. Om tenslotte dan nog iets te zeggen van het geprezen gemis. Want dan lees ik in mijn tekstwoorden en het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Naar Jeruzalem. Ik heb u wel eens meer gezegd dat Jeruzalem voor die discipelen het hol van de leeuw was, hoor. Daar moeten we heus niet te gering over denken. Want de sfeer, die was daar wel van die aard, daar hadden de fariseeën en schriftgeleerden wel voor gezorgd, dat en Jezus en zijn volgelingen tot op het diepst toe gehaat waren. En al sloeg die haat nog niet uit, het vuur smulde, en we weten uit de handelingen der apostelen heus wel wat er dan gebeurt als dat vuur eens tot uitbarsting komt. Wel nu, als er hier dus heel eenvoudig staat, en zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem, dan wil dat dus zeggen, geliefden, dat die apostelen laten zien in hun gehoorzaamheid aan het woord van Christus, wat de kracht van Christus in hen vermag. Want heus, ze wisten het wel hoe het daar gesteld was in Jeruzalem. En ze wisten het wel dat ze elk ogenblik gevaar konden, dat ze elk ogenblik gevaar liepen om gevangen genomen te worden of iets dergelijks. En toch, ze gaan. Hoe komt dat? Dat komt, geliefden, omdat Christus in hen heeft overwonnen. Omdat ze mogen staan in zijn liefde. Omdat ze mogen staan in de kinderlijke betrekking van het geloof tot hem. En waar Christus overwint, waar Christus triomfeert in het hart, daar kan het niet anders, geliefden. Of, weet u wat er openbaar komt? Gehoorzaamheid. Immers de Heere had voor zijn hemelvaart tot hen gezegd dat ze weer terug zouden moeten keren naar Jeruzalem, opdat ze de belofte des Vaders zouden verwachten. Wel nu, dat woord dat wisten ze. En als daarom de Heere van hen afscheid heeft genomen, dan gaan ze in kinderlijke gehoorzaamheid. Dat is een van de schone trekken van het leven des geloofsgeliefden, die gehoorzaamheid. Want gehoorzaamheid, dat wil eigenlijk zeggen, volgen. Volgen, hoe? In zelfverloochening. Volgen alleen gehoorzamende, dat is gehoorgevende aan de eis des Heer. En daarom daar gaan ze gehoorzaam. Maar in de tweede plaats ligt er ook in opgesloten dat ze gewillig zijn geworden. Van tevoren, ach, we weten het bijvoorbeeld van een Petrus. Wat wist Petrus het vaak beter dan Jezus? Die mensen zijn er nog, hoor. En als we ons eigen hart kennen, geliefden, dan zullen we dat ook vaak in ons leven ontdekken, dat we het beter menen te weten dan de Heer. Maar als Gods genade gaat triomferen, dan komt dat niet alleen openbaar in gehoorzaamheid, maar ook in gewilligheid. Want dan wordt mijn wil, die sterk kan zijn, en die zich soms tot het uiterste zou willen verzetten tegen de wil des Heren, maar dan wordt mijn wil onderworpen, beter misschien gezegd, verenigd met de wil van den Heer. En dat gebeurt hier ook. En daarom, ze gaan verenigd met de wil des Heer. En, ik durf u zeggen, geliefden, eens willend te zijn met den Heer, of er dan moeilijkheden of iets dergelijks voorhanden zijn, of in de toekomst zich zullen laten gelden, maar verenigd te zijn met de wil des Heren, dat is de zaligheid in het hart, echt. En daarom, als er hier dus staat, en zij aanbaden hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap, dan hoeft u geen medelijden te hebben met die discipelen, echt niet. U hoeft geen medelijden te hebben met hen die voor de mogelijkheid staan dat ze straks in het hol van de leeuw verscheurd zullen worden, echt niet.
U hoeft geen medelijden met Gods kinderen, geliefden. Al hebben ze het nog zo zwaar soms. Als ze maar gehoorzaamheid mogen oefenen en in gewilligheid met zelfverloochening achter de Heere aan mogen komen.
Want weet u, dan zijn ze niet alleen. Want nu lijkt het wel, althans voor het oog, dat die discipelen alleen naar Jeruzalem gaan, maar ze gaan niet alleen, echt niet. Want al is Jezus lichamelijk ten hemel gevaren, naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van hen. En daarom dat elftal, mag ik het met alle eerbied zeggen gelieten, is toch een twaalftal gebleven. Want Jezus gaat mee, maar dan nu onzichtbaar. Maar voor het geloof zichtbaar, voor het geloof genietbaar. En daarom blijdschap, grote blijdschap is in hun ziel. En wat ze gezegd hebben, dat weet ik niet. Wat ze gezongen hebben, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ik weet wel, de blijdschap die slaat er, mag ik het zo zeggen, als het ware van alle kanten uit. Daar gaan ze, naar Jeruzalem, naar de tempel. En dan lees ik, en ze waren ten allen tijden in de tempel, lovende en dankende God. Ze zaten dus niet, geliefden, te treuren. Ze waren dus niet mismoedig. Ze hadden ook niet de gedachte, wat zal er in de toekomst van ons worden? Maar door de kracht van het geloof waren ze als het ware boven alle moeilijkheden uitgetild. En in de gemeenschap met Christus zagen ze uit naar de geest van Christus die hen beloofd is geworden. En als u nu dit geschriftgedeelte gaat vergelijken met Handelingen 1... dan schijnt er een tegenstrijdigheid te zijn. Want ik lees hier, en ze waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. En ik lees in Handelingen 1, ze waren biddende en smekende. Nu die twee geliefden, die hoeven elkaar nooit uit te sluiten. Want lovende en dankende, dat wil zeggen dat ze terugzagen. Terugzagen naar de hemelvaart van Christus. En daarvan dus vruchten, de geloofsvruchten mochten smaken in hun hart. Biddende en smekende wil zeggen dat ze vooruitzagen naar de vervulling van de belofte. Dat is de komst van de geest van Christus, dat ze daar naar uitzagen. En zo sluiten die twee, loven en danken, bidden en smeken, elkaar niet in, maar ik zou zeggen, ze passen bij elkaar. Loven en danken. En daarom, wat is het een genot om die kerk tussen hemelvaart en Pinksteren na te gaan. Zoals ze daar enerzijds loven en prijzen hun Heere en Koning, waarvan ze nu weten dat hij aan de rechterhand van zijn Vader zit. En anderzijds, pleitende op zijn belofte, bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest. Dat is de kerk, mag ik het zo zeggen, op zijn best. Hemelvaartsfeest, kennen we dat ook. Heb u daar vanmorgen, geliefden, ook iets in gehoord, wat de zielesnaren van uw leven heeft aangeraakt? Want daar gaat het om. Want al kan ik me voorstellen dat iemand vanmorgen heeft gezegd, of meerdere, ja dominee, maar dat is allemaal zo hoog, dat is allemaal zo groot, maar dat hoeft niet te groot te zijn. Want die discipelen, het waren maar heel eenvoudige mensen, hoor, heus. En ze waren zondaren, net als u en ik. Ze hadden ook de minste rechten niet op niemand van hen. En zij hadden de genade ook al door al hun zonden dubbel en dwars verbeurd. En toch, ze vieren hemelvaartsfeest. Maar nu is me de vraag, of ons zoeken dat ook is. Of dat ons begeren
ons verlangen ook is geworden. Of wij ook daarnaar uitzien. Of dat we aan de aarde genoeg hebben. De discipelen hebben blijk gegeven dat alleen de hemel en wat de hemel geeft hun hart kan vervullen. En ons hart. Waar is ons hart mee vervuld? Vol. Met de dingen van dit leven. Met het schone dat God op zijn tijd ons geeft. Hebben we daar genoeg aan? Vinden we daar bevrediging in? Want dan kan ik u de verzekering geven, geliefde, dat we daar nooit bevrediging ten diepste in zullen kunnen ontvangen. Dan zullen daarmee onze verlangens nooit ten volle verwezenlijk kunnen worden. En daarom, mijn medezondaar, als u dit alles nu nog mist, en u zegt, hier sta ik buiten, oh, dan wil ik u in alle ernst op het hart binden dat het noodzakelijk is om deze dingen te kennen. Want als ge zoudt verachten de roepstemmen des Heren, als ge zoudt voor kennisgeving aannemen de ernstige boodschap en tegelijk de liefelijke vermaning die vanmorgen tot u komt, o, dan zoudt ge daarmede het oordeel des Heren over u gaan verzwaren. En daarom smeek ik u in Gods naam, val toch den Heren te voet. Pleit op zijn belofte, smeek hem om uw harde hart te verbrijzelen, opdat het niet langer genoeg zou hebben aan de aarde, maar dat alleen datgene wat de hemel, wat God vanuit den hemel u kan en wil geven, uw lust, uw begeert, uw zoeken en worstelen zou worden. En dan heb je een pleitgrond in het woord van God. Dat is, hij heeft het gezegd, ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal het vlezen hart u geven. Daar kunt u den Heren op wijzen. Wijs hem er dan op. Dus maak er ernst, heilige ernst mee. Ik kan me voorstellen dat er hier vanmorgen zullen geweest zijn die dit niet hebben kunnen volgen. Althans, en daar bedoel ik dan dit mee, geestelijk niet konden volgen. Die misschien wel zouden begeren om deze zaken te mogen kennen. Wel, geliefden, die discipelen die hadden allerhande verkeerde voorstellingen van Jezus, van zijn genade en van zijn werk. Wilt u geloven dat wij er ook heel wat verkeerde voorstellingen op nahouden? Allerhande verkeerde voorstellingen. De een die heeft zich een bekeringsweg voorgesteld waar het precies om moet gaan zoals hij denkt. Dat gebeurt niet hoor, dat kan ik u alvast wel zeggen. En daarom, van al die voorstellingen moeten wij eens af. Wij moeten leren verstaan, geliefden, dat God zijn kerk zalig hoe op zijn wijze. En zoals dat naar zijn goddelijke, veelkleurige wijsheid gebeurt. Wat is er dus nodig dat we verlost worden van de verkeerde voorstellingen die wij er dus vaak op nahouden. Opdat we eens onbedongen, onvoorwaardelijk leren vragen, Heren, wil u mij, zoals u uw discipelen hebt geleid, ook leiden langs die weg waarin ik Jezus mocht kennen. Want dat is nodig. De kennis van Christus, geliefden, is noodzakelijk. Zoals hij zich aan zijn discipelen heeft geopenbaard en zij zijn onderwijs hebben genoten, zo is het ook noodzakelijk voor ons. En daarom, wat zou het rijk zijn en noodzakelijk, wanneer die begeerte meer levendig was. Ik merk zo vaak dat die begeerte er niet is. Dat men genoeg heeft, nu ja, aan op zichzelf aangename en aardige zaken die de Heer in beginsel heeft geleerd, maar er is geen opwas, er is geen begeerte. Men heeft zo vaak genoeg aan hetgeen wat men heeft ondervonden. En u wil de Heer zijn kerk door zijn geest verder leiden. En dat is nodig. Waarom? Opdat Christus de eer van zijn verlossingswerk zou ontvangen. En daarom wil de Heere zijn kerk dus leiden, zoals hij, dat is Jezus, het werk voor zijn kinderen heeft volbracht. En daarom moeten we wat kwijt. Inderdaad. Want het is in de regel zo, we hebben niet te weinig, maar we hebben veel te veel. Daar bedoel ik dit mee. We hebben onze verkeerde voorstelling. En die moeten we kwijt. We moeten worden. Zoals onze oude vromen het eens zeiden. We moeten worden wat we zijn. En dat is verloren zonde. Mensen die het dus niet meer weten. Die het niet meer hebben en die het in zichzelf niet meer kunnen. Voor die wordt Jezus dierbaar. Voor die wordt Christus de poort der zaligheid. En daarom, kinderen des Heren, laten we daar dan meer naar staan. Om zo door de oefeningen des geloofs gebouwd te worden. Op dat vaste fundament, het welk in Christus en zijn werk ligt. Opdat we de blijdschap ook zouden kennen. Want als wij spreken over iemand, zoals hier staat, die looft en dankt. Nou, dan zetten wij een vrouw een vraagteken achter. Zou dat misschien zo'n oppervlakkig iemand zijn, weet u wel? Maar dat staat hier. Dit is niet oppervlakkigheid. Maar dit is uit het diepst van de ziel geboren. En zo is God het waard, geliefde. Opdat daardoor zijn heerlijke en heilige naam geprezen en geëerd zal worden. Ik zeg nog eens, dat is de Heere zo waard. En daarom het gebed, de Heere. Wil door uw geest mij de heerlijkheid van het hemelvaartsfeest doen verstaan. Dat moest veel in ons leven leven en beoefend worden. Opdat we dan ook de rijke vruchten van het hemelvaartsfeest, als dat ons nagelaten heeft, een geopende hemelpoort, een geopende genadetroon, een plaatsbereider die bezig is om zijn kerk een plaats te bereiden. Opdat die vruchten door ons gesmaakt en gekend zouden mogen worden. Tot eer des Heren en tot opwas in het allerheiligst geloof. Daartoe zegenen de Heren dan deze predikatie om zijn naams wil. Amen. We gaan nu aan het slot met elkaar zingen uit Psalm 68... En daarvan het 9e vers, Gods wagens boven het luchtig zwerk, zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 9.
uw naam eerbiedig te erkennen voor het rijke voorrecht, Heere, dat we vanmorgen onder de prediking van uw woord mochten opgaan, betaamt en past ons. Maar wij bidden ook van u, Heere, wil gij dan zelf de stille naprediker zijn, opdat uw woord in de zin der gedachten bewaard mag blijven, en wij het overdenken zouden in de eenzaamheid en de rijke vrucht openbaar mag komen voor een ieder persoonlijk. Wat hebben we dat nodig, Heere? Ook al begeren we dat niet en al zouden we dat niet zoeken of verlangen, we hebben het nodig. Bind dat op onze ziel, opdat we er niet meer los van kunnen komen, maar dat het dan ook ons verlangen en ons zoeken, zowel bij jong als bij oud werd. Wil het ook ten zegen stellen voor uw kinderen, opdat ook dit woord, Heere, met hen mee mag gaan en dienen mag, het zij tot vermaning of tot vertroosting, al nadat u weet dat nodig is. Wil ons verder deze dag nabij zijn, bewaar ons voor de zonde, bewaar ons voor uitspattingen, ook onze jonge mensen bijzonder, en gedenk ons tezamen in uw gunst, om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we dan nog uit Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En wat er verder volgt, het laatste vers uit Psalm 21. Met bidden de handen de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.